gemeente vooraf enkele afkondigingen. Woensdagavond is er een Bulgarije-avond in de nieuwe zaal hier in de kerk. En die begint om 7:45, waarvoor u allemaal heel hartelijk uitgenodigd bent. Woensdagavond, 13 september, 7:45, Bulgarije-avond. De leden van Deo Juvante worden gevraagd om na de dienst en na de sing-in in de bibliotheek even bij elkaar te komen. Leden Deo Juvante even samenkomen in de bibliotheek. Na de dienst is er een sing-in en daarvoor is iedereen jong en oud van harte uitgenodigd. Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar ligt er bij de uitgang een foldertje van de zondagsschool. En willen jullie allemaal een foldertje meenemen? Dus bij de uitgang een foldertje om mee te nemen van zondagsschool Abia. En dan de collecten, die zijn voor de kerk, voor het jeugdwerk in de eigen gemeente, de tweede. En bij de uitgang zoals gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus collecten kerk, jeugdwerk eigen gemeente en het bouwfonds. En dan onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmiddag uit Colossenzen, het derde hoofdstuk, versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, versen 1 tot en met 17. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, het 16e en het 17e vers willen wij nu samen gaan zingen over Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Psalm 73, het 13e vers, is een prachtige belijdenis. Wie heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Je bent een gezegend mens als je deze belijdenis met heel je hart mag naspreken en nazingen. We willen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen eerst belijdenis doen met de 12 artikelen en in ieder spreken in zijn of haar aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, dat van het derde hoofdstuk, de eerste 17 vers. De brief aan de Colossenzen, derde hoofdstuk, de eerste 17 vers. Er staat boven opwekking tot een christelijke heiliging van het leven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. waarin ook gij eertijds hebt gewandeld toen we daarin leefden. Maar nu, leg ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. En lieg niet tegen elkaar, omdat ge uitgedaan hebt die oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft. Waarin is niet eens Griek en Jood, besnijder is en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. En zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminnende, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar, vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doe gij ook alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, die is de band van de volmaaktheid. En de vrede van God heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leer en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingen de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of werken, doet alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader, door hem. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben overdenken willen samen, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen in onze dankzegging betrekken het feit dat zuster Zwart Emmink uit het ziekenhuis ontslagen werd en nu tijdelijk mag verblijven in de Schakel, de ziekenafdeling van Engelenburg. Zuster Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein kwam weer thuis en moet nu nog wel verder herstellen. Zuster van der Haar van de Torbekkensingel werd geopereerd. Dat mocht allemaal goed verlopen. En die is op dit moment in revalidatiecentrum Kortenberg in Renkum. En ook haar willen we aan de Heren opdragen. Van zuster A.C. Doornenbal is vanmorgen een neef overleden. Adriaan Versteeg. Die in het verleden ook regelmatig bij ons in de kerk was. Hij is 50 jaar geworden. Adriaan had het syndroom van Down. Velen uit ons midden zullen hem wel nog kennen. En we willen daarom ook de familieleden vanmiddag aan de Heren opdragen. Sven Bonen die is weer terug uit India en heeft daar ook een goede tijd gehad. We zijn dankbaar dat hij in gezondheid weer thuis heeft mogen komen, samen ook met de andere leden van de delegatie. We willen zo samen tot de Heren gaan en in onze voorbeden willen we gedenken onze zuster Willemsen van Dijk van de Sterke Arm, die een heupoperatie moet ondergaan, en broeder Haupst van de Oeverzwaluw, die een dag naar het ziekenhuis moet voor onderzoek. Ze hebben weer veel te danken en te bidden samen. Laten we met eerbied en ootmoed tot de Heren gaan. Heren in de hemel, zo komen wij samen vanmiddag voor uw troon, uw genadetroon, met ons gebed, met onze dankzegging. Ja, allereerst met onze dankzegging, want dat is wat u ons toch ook in dat allervolmaakste gebed geleerd hebt. Om te beginnen met de weldaden die wij uit uw hand ontvangen. Om te beginnen met het noemen van de goedheid van u en de trouw van u over ons leven. We zijn dankbaar, Heere, dat we als gemeente elkaar zo weer mogen ontmoeten. En we zijn dankbaar ook dat u in ons midden reden gaf tot dankzegging. Onze zuster Zwart Emmink mocht ontslagen worden uit het ziekenhuis. En dat hebben we als een wonder van uw goede hand ervaren. Want wat is onze zuster toch ziek geweest. En nu willen we vragen, Heere, of u haar ook in deze tijd dat ze daarin de schakel is ook verder herstel wilt geven. Blijf onze zuster omringen, Heere, met uw zorg en met uw genade. We zijn ook dankbaar dat zuster Blankenstein van de Stationsplein thuis mocht komen in het ziekenhuis. Al zal ze in de komende tijd door rust verder moeten genezen. Wilt u die rust ook geven en die genezing bovenal? En we zijn ook zo dankbaar, Heere, dat u onze zuster van de Haar door de operatie heen geholpen hebt. En nu moet ze revalideren. Wilt u daar ook uw zegen over geven, Heer? Onze zuster die ook andere moeite heeft, die zo topt met het verdriet dat er in haar leven gekomen is na het verlies van haar geliefde man. Wilt u onze zuster bijzonder ondersteunen en kracht geven? Heer, wij zijn dankbaar dat Sven Bonen weer veilig bij ons terugkwam, bij zijn ouders. En ook in ons midden dat u hem goede tijd gegeven heeft. Veel indrukken opgedaan. Maar u heeft hem hier weer veilig gebracht, gespaard en bewaard. En voordat hij ging hebben we gebeden om uw zegen. En daarom past het ons om nu samen u daar ook voor te danken. Heere, wilt u geven dat deze ervaringen ook echt vormend mogen zijn voor Sven. En ook voor de andere leden van de delegatie. Gedenk hen ook verder in uw gunst. Wij komen samen tot u ook onze moeiten en zorgen u voor te leggen. We denken aan onze zuster To Doornenbal, die vanmorgen werd geconfronteerd met het overlijden van haar neef Adriaan. Adriaan ook in ons midden niet onbekend. En zo plotseling. Wat worden we dan weer bij bepaald, Heere, dat we maar kleine mensen zijn. En dat we altijd ook moeten beseffen dat we broos en kwetsbaar zijn. Heere, wilt u de familieleden troosten, onze zuster en ook al de andere familieleden, wilt u hen troosten. Nabij zijn, ook van de week als de begrafenis zal plaatsvinden, en bijzonder nabij en goed zijn. Wij willen samen bidden, Heere, voor onze zuster Willemsen van Dijk van de Sterke Arm, die een heupoperatie zal moeten ondergaan. Wat ziet ze er tegenop? Maar als u meegaat, dan kan het. Want u haar dat vertrouwen ook geven, dat u meegaat. En help haar er doorheen, Heere. Ze is op hoge leeftijd, hele hoge leeftijd. Maar wilt u haar die vrijmoedigheid en die kracht geven die ze nodig heeft. Dat vertrouwen op u. Denk ook onze broeder Haupst van de Oeverzwaluw. Die een dag voor onderzoek moet worden opgenomen. Dat is altijd met spanning omgeven. Wilt u onze broeder gedenken, Heere. En kon het zijn dat ook er nog een goede uitslag zou mogen komen straks na enkele weken. We zijn er in ons midden ook altijd zorgen en moeite. En we kunnen niet alle moeite noemen, maar u weet ook wie onder ons bijzonder uw nabijheid nodig heeft. Vanwege die spanning, vanwege die zorg, vanwege dat verdriet in zijn of haar leven. We zijn vanmiddag bij elkaar gekomen, Heren, om ons te buigen rondom en over uw woord. En dan is het thema van vandaag opgewekt. En vanuit uw woord vanmiddag zal ook dat thema belicht worden. Wat dat precies inhoudt. Heere, geef dat we vandaag niet alleen maar heel wat dingen over het thema gaan zeggen. Of dat er hele bespiegelingen over houden. Maar wilt u ons die opwekking geven? Die geestelijke opwekking. Dat we in u alles mogen vinden voor ons verzondigd leven. Dat we ook een hartelijk verlangen hebben om een opgewekt leven te leiden in de praktijk van alle dag. Dat het aan ons te zien, te merken mag zijn. Dat u onze koning, Heere, wilt u het geven. Wilt u vanmiddag ook uw rijke zegen in ons midden geven, de leiding van de Heilige Geest. In de harten van ons als jonge mensen. In de harten van ons als ouderen. En wilt u ook uw dienstknecht niet overslaan, Heer. Dat hij ook de leiding van uw geest mag ervaren. Om jong en oud vanuit dit woord, Colossenzen 3, over deze belangrijke dingen te onderwijzen. Zo komen wij samen tot u. We hebben u vanmiddag veel te vragen. We beseffen dat we in onszelf geen rechten kunnen laten gelden, maar we mogen ook weten dat we komen tot de genade troon. En we mogen toch ook weten, Heer, dat u onze gebeden verhoren wilt. Op grond van dat hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Hoor ons dan, ja, verhoor ons dan uit genade. Om zijnentwil. Amen. Voordat we het woord van Colossenzen 3 samen gaan overdenken, willen we eerst Psalm 34 zingen, het 6e, het 7e en het 8e vers. Psalm 34, 6, 7 en 8. En in die paar versen komt al naar voren wat dat precies is: opgewekt leven. Het uitgangspunt is Colossenzen 3, de eerste twee versen. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En in aansluiting daarop zingen we van de avondzang, het zevende vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Gemeente, zoals u weet, is het thema voor deze jeugdzondag opgewekt. Toen ik over het thema nadacht, toen kwamen er een aantal dingen bij me boven. Allereerst moest ik denken aan een opgewekt mens. Een mens met een blij en opgewekt, opgeruimd karakter. En we kennen ze allemaal wel in onze omgeving. Mensen die altijd de zonnige kanten van de zaken inzien. Ze zitten niet gauw bij de pakken neer. Mensen die best prettig in de omgang zijn. Opgewekte mensen. In de tweede plaats deed dat thema opgewekt mij denken aan die opwekkingen die je in de Bijbel tegenkomt. Bijvoorbeeld al in het Oude Testament, de opwekking van die zoon van de weduwe van Sarfat door de profeet Elia. Ik moest ook denken aan de opwekking van de jongeling van Naïm, de opwekking van Dorcas door Petrus, in Handelingen beschreven. En we zullen het met elkaar erover eens zijn, dat zijn allemaal geweldig, indrukwekkende geschiedenissen die ons de macht van de Heere tonen. Macht zelfs over de dood. Waar ik in de derde plaats aan moest denken, werd het thema opgewekt, dat was de geestelijke kant van de zaak. Wat is dat nou precies, hè? Een geestelijk opgewekt mens zijn. En als je nou geestelijk opgewekt bent, hoe is dat nou te merken in de praktijk van je leven? Want het zal wel duidelijk zijn dat als je geestelijk opgewekt bent, dat het wel gevolgen heeft voor het leven van alle dag. Daar zal niemand aan twijfelen. Maar hoe kun je dat dan merken? Hoe weet je dat nou dan? Wat is dat nou precies? Opgewekt leven. Nou ja, toen ik met mezelf erover eens was dat we daar dan met elkaar maar eens verder over moesten nadenken, toen ging ik op zoek naar een schriftgedeelte en toen kwam ik uiteindelijk bij Colossenzen 3 uit. Want in Colossenzen 3 komt niet alleen dat woord opgewekt komt naar voren, maar in Colossenzen 3 komt ook heel duidelijk de zaak waarom het gaat naar voren, in meer dan één opzicht. En daarom wilde ik vanmiddag met u en zeker ook met jou een ogenblik bij deze dingen gaan stilstaan. Het thema is opgewekt leven. Opgewekt leven. Ik wil vanmiddag, als we dit thema met elkaar bespreken, beginnen met een paar algemene opmerkingen te maken. Allereerst, hè, deze tekst komt uit de Colossenzenbrief. Zou jij zo 1, 2, 3 weten waar Colosse ligt? Nou ja, het zal wel ergens in Klein-Azië liggen, zeg je misschien bij jezelf. Nou, dat klopt. Colosse, dat lag in Turkije, zeg maar. Want zo noemen we dat vandaag de dag. Colosse, een best belangrijke plaats, want er liepen allerlei handelswegen om Colosse heen en ook naar Colosse toe. Colosse was een plaats waarop heel wat verschillende soorten mensen woonden. We noemen dat vandaag de dag een multiculturele samenleving. Ook natuurlijk plaatselijke mensen, autochtonen. Er waren ook mensen uit Griekenland die er woonden. En er waren ook behoorlijk wat Joodse mensen die door de handel daar waren komen wonen. Een multiculturele samenleving in Colosse. Nou was daar in Colosse ook een christelijke kerk ontstaan. En dat is altijd een wonder als er een christelijke kerk ergens ontstaat, maar het was zeker een wonder in zo'n samenleving. Ik zal daar nu niet al te breed over spreken, want ik wil andere dingen naar voren brengen, maar het is een wonder dat in zo'n samenleving er toch ook een kerk van de Heer Jezus Christus was gekomen. Dat er mensen waren die in de Heer Jezus hun zaligmaker en hun koning hadden leren ontmoeten en erkennen. Hoe was die gemeente daar nou gekomen? Nou, er was een helper van Paulus, die was er naartoe gegaan. En die had daar heel eenvoudig, ja, want zo moeten we dat toch tegen elkaar zeggen, heel eenvoudig het evangelie daar gebracht. Niet met geweldige dingen, hè, niet met grote toestanden, nee, gewoon heel eenvoudig had hij de mensen verteld waar het op aankomt. En de Heilige Geest had dat gezegend. En zo was daar in Colosse, in die plaats, in die stad, een gemeente van de Heer Jezus gekomen. Nog één algemene opmerking. Toen Paulus aan de gemeente van Colossense de brief schreef, zat hij zelf in de gevangenis. Niet dat dat nou voor ons onderwerp van vanmiddag van belang is te weten, maar ik wilde toch even gezegd hebben, want dat geeft weer eens aan hoezeer of de apostel ook heeft moeten lijden om de naam van de Heer Jezus. Op dit moment, als hij deze brief schrijft, zit hij in Rome in banden. Niet omdat hij nou een misdadiger was, maar omdat hij een getuige was geworden van de Heer Jezus. Soms kan het belijden van de Heer een mens heel wat kosten. Nou, dat waren de algemene opmerkingen die ik vanmiddag wou maken. En dan gaan we nu wat meer concreet naar dit thema. Indien gij met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand van God. En bedenk ook de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Opgewekt. Het thema van vandaag. Je leest het in deze tekst terug. Indien gij dan met Christus opgewekt bent. Wat wil dit nou zeggen? Nou, Paulus die schrijft dat aan die mensen daar in Colossense. In Colosse, die Colossense. En dat zijn mensen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En omdat ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, zijn het nu opgewekte mensen. En omdat ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, mogen ze ook deel hebben aan al zijn schatten. Wat zijn de schatten die de Heer Jezus te geven heeft? Vergeving van zonde, een eeuwig leven. En omdat die mensen nou opgewekt waren, nou moesten ze ook op een andere manier in het leven staan. Nu werd van hen ook verwacht dat ze een opgewekt leven zouden leiden. Ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, dat is zo even in een paar zinnen heel wat informatie. Ik wil vanmiddag eerst ook wat meer, wat duidelijker naar voren brengen wat dat precies ingehouden heeft voor die mensen daar in Colosse, dat ze tot opwekking mochten komen, dat ze opgewekte mensen mochten worden. Laat ik vanmiddag beginnen met te zeggen, jongens en meisjes, jongelui, die mensen in Colosse waren van huis uit geen gelovige mens. Ik moet het zelfs nog wat meer aanscherpen, ik moet het vanmiddag zelfs zo zeggen, die mensen die hadden helemaal niks met God. Die mensen die leefden, zo staat er in dit stukje, ook zonder God, die leefden in verschrikkelijke zonde. Echt. Als je zegt, waar staat het? Nou, hij zegt dat ook in vers 7. waarin je eertijds, jullie eertijds vroeger hebben gewandeld. Al die zonden. Die mensen in Colosse, die hadden dus helemaal niks met God. Die hadden dan helemaal niks met de geboden van God. Ik wil leven, niet zoals de Heer het vraagt. Ik wil leven zoals ik dat goed vind. En toen kwam Epaphras in de stad. En hoe of hij dat precies ingekleed heeft, dat weet ik niet. Maar heeft op de een of andere manier heeft hij veel inwoners van de stad weten te verzamelen. En toen heeft hij die mensen, heeft hij voorgehouden dat er een levende God is. En toen heeft hij gezegd, die levende God, die je niet kunt zien, die heeft alles om ons heen geschapen. En die levende God, die heeft niet alleen maar alles om ons heen geschapen, die heeft ook u, die heeft ook jou als mens geschapen. En toen heeft hij gezegd tegen die mensen, weet je waarom God ons mens op deze wereld geschapen heeft? Wat de bedoeling van die schepping was? Nou, zei Epaphras, de bedoeling was dat de mensen God zouden dienen. Nou. En toen vertelde hij ook wat er gebeurd was toen God de mensen had gemaakt in het paradijs. Dat de mensen ongehoorzaam werden. Dat er een zondeval plaatsvond. Dat de mensen daarom het paradijs uit moesten. Geen plaats meer. Geen plaats meer in het paradijs dicht bij God. De gevolgen heeft hij ook de mensen voorgehouden. He, verschrikkelijke gevolgen heeft het gehad. Waarom zijn er ziekten en waarom is er dood op aarde? Epaphras zei, vanwege die zondeval. Waarom zijn er rampen en waarom zijn er oorlogen op deze wereld? Epaphras vertelde de mensen, vanwege die zondeval. Maar wat hij hen ook vertelde, dat was voor die mensen nog het meest ingrijpend. Hij zei, sinds die zondeval wordt ieder mens geboren met een ongelovig hart. En dat is, zoals God dat noemt, de geestelijke dood. Ieder mens wordt dood geboren. Maar Epaphras vertelde meer en Epaphras ging die mensen ook onderwijzen over wat God gedaan heeft. Hè? Dat de Heere de gevolgen van die zonde heeft willen herstellen. Dat God op een gegeven moment zijn eigen lieve zoon heeft gegeven. Heeft die mens laten worden. Daar. In Bethlehem. En om een lang verhaal kort te maken. Epaphras heeft kruis van de Heer Jezus daar aan die mens verkondigt. Zijn liefde voor zondaren naar voren laat komen. Heeft laten zien hoezeer de Heer Jezus met zijn offer ook al de zonden van ieder die in hem gelooft heeft verzoend. Dat hij stierf. Maar dat hij ook weer opgewekt werd uit de dood. Jezus werd zelf de opgewekte koning. En toen vertelde Epaphras de mensen in Colosse dat ze nou vergeving van zonden, dat ze nou eeuwig leven mochten zoeken en mochten vinden bij de Heer Jezus. En hij riep die mensen ook op, hij nodigde mensen ook uit om naar hem te komen, naar hem te gaan. Nou, dat was in het kort wat Epaphras daar in Colosse die mensen heeft voorgehouden. Nou, je kunt je wel indenken hè, dat die mensen dat een hele bijzondere boodschap vonden. Daar hadden ze nooit van gehoord. En de reacties zullen ook meer dan eenduidig zijn geweest. Er zullen verschillende reacties zijn geweest. Er zijn mensen geweest die zeggen van, ja maar hoor eens even. Dit is nou eigenlijk wat we niet zozeer kunnen waarderen. Dat er een God is, ja, dat willen we nog wel geloven. Want waar komt eigenlijk anders die natuur vandaan? Maar dat die levende God ons als zondige mensen bestempelt. En dat die levende God zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van onze zonden en ons oproept tot geloof, ja, dat gaat ons nou net iets te ver. We willen wel geloven dat God bestaat, maar we willen niet de Heer Jezus lief hebben als de zaligmaker van onze zonde. En dat is een reactie die vandaag de dag ook nog steeds gehoord wordt als het evangelie verkondigd wordt. Als het evangelie bijvoorbeeld in een stad gebracht wordt, hè, zijn er altijd mensen die zeggen, we willen er niet van horen. Maar er waren ook andere mensen, hè, en die mensen die zeiden, wat Epaphras ons verteld heeft, dat is nou helemaal waar, hè. De Heere is de levende God. Hij is de schepper van hemel, van aarde en van ons. Wij zijn schepselen. En het klopt wat die man gezegd hebben. Wij dienen God niet. Onze schepper eren wij niet. Klopt. En toen gingen ze inderdaad als een zondaar tot de Heere Jezus. Toen knielden ze voor hem neer. Toen zeiden ze, Heere Jezus, wilt u ook mijn zonden vergeven? En vanaf die tijd werd de Heere Jezus hen zo lief. Want toen wisten ze het, hij heeft zijn leven overgehad voor onze zonden. Hij heeft alles overgehad om ons te verlossen en te redden. En deze mensen waren nu dan de gemeente gaan vormen van Colosse. Deze mensen waren opgewekt uit hun geestelijke dood. Ze waren gebracht tot geestelijk leven. De mensen waren van puur ongelovig heidens geworden tot gelovige mensen die in de Heer Jezus hun zaligmaker en koning leerden erkennen. Nou, een heel verhaal zul je misschien zeggen. Ja, maar begrijp je nou wat opwekking is? Begrijp je nou wat dat is? Opgewekt worden in je leven. Begrijp je nou ook dat dat best diep gaat? Opgewekt worden, dat is maar niet van dat je zegt van nou ja, ik word een beetje gelovig of zo, of ik ga wat anders leven. Nee, opgewekt worden, dat betekent inderdaad een vernieuwing van je hart en een vernieuwing van je leven. Opgewekt worden, dat is, ik leer de Heere Jezus nodig hebben als de zaligmaker, als de verzoener van mijn zonden. En ik leer hem ook daar in lief krijgen, want ik ga het zien, hij heeft alles gedaan wat ik nodig heb. Hij heeft het gegeven. Ik wil vanmiddag de persoonlijke vraag aan je stellen. Ben jij al opgewekt? Is dat nou in jouw leven al werkelijkheid? Dat je tot de Heere Jezus bent gegaan en zegt, Heere, wilt u ook mijn zonden vergeven? Het kan best zijn dat er heel wat vragen daaromtrent in je hart nog leven. He, waarom moet ik tot de Heere gaan? En er zijn toch ook nog andere godsdiensten? Ja, dat is zo. Er kunnen vragen leven in je hart. Ja, maar is het nou zo dat werkelijk moet? Dat we werkelijk onze zonden moeten beleiden? Ja, dat moet. Er kunnen vragen leven in je hart. Ja, ik zou wel opgewekt willen worden, maar ik zou eigenlijk liever nu nog niet opgewekt willen worden. Want als je opgewekt wordt uit die geestelijke dood, dat betekent ook dat je een ander leven gaat krijgen. En ik wil eigenlijk nog liever een leven leiden zoals al de mensen om me heen. Ik wil mijn vrienden nog niet kwijt. Ik wil mijn uitgaan nog niet kwijt. Ik wil mijn cd's nog niet kwijt. Ik wil dat nog niet kwijt. Als je vanmiddag de vraag op je hart voelt afkomen, ben jij opgewekt? Dan hoop ik dat je die vraag heel serieus neemt en dat je niet zegt van ja maar later. Maar dat je nu vandaag die vraag gaat beantwoorden. En als je zegt, ja maar ik zit nog met zoveel dingen, dan zeg ik, doe de Bijbel nou eens open joh. Doe het Nieuwe Testament nou eens open. En lees nou eens een keer gewoon maar die evangelieën, zo moeilijk zijn die niet. De Bijbel is zo moeilijk, nou de evangelie kun je best begrijpen. En dan lees je in de evangelie wie de Heer Jezus is en wat Hij aan je wil geven. Je krijgt er geen spijt van hoor. Je krijgt er geen spijt van. Opgewekt worden, daar gaat het om. En ik wil die vraag vanmiddag ook heel nadrukkelijk aan ons als ouders en ouderen stellen. Zijn wij opgewekt? Gaat verder, gaat dieper dan dat wij kerkmensen zijn. Zijn wij opgewekte mensen? Heeft de genade van de Heere Jezus, heeft die waarde gekregen voor ons hart en voor ons leven? Kijk, daar gaat het om. Weet je, gemeente? Er is niks belangrijker dan dat we opgewekte mensen zijn of worden. Dat is in de eerste plaats nodig met betrekking tot ons eigen behoud. Er is geen behoud zonder opwekking. Ja, je hebt het goed gehoord. Er is geen toekomst, geen behoud als je niet een opgewekt mens wordt. Als je niet de Heer Jezus als je zaligmaker leert ontmoeten. Maar wat hebben onze jonge mensen het ook niet nodig dat wij als ouderen ook werkelijk opgewekte mensen zijn. Dat ze er iets van kunnen proeven dat de Heere Jezus voor ons waarde gekregen heeft. Er is niks zo dodelijk als wanneer je binnen je gezin of binnen je gemeente aan de jongeren alleen maar regels en regels gaat voorhouden zonder dat dat gevuld is. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Want dan krijgen de jonge lui er geen belang bij om de Heere te zoeken. We hebben als ouders ook de taak. We hebben als ouderen ook als gemeente de taak. Om onze jonge mensen voor te houden wie de Heere Jezus is. Zodat ze er belang bij krijgen. Zodat ze het gaan merken. Ze hebben een geheim en dat geheim wil ik ook. Het is nodig dat we opgewekte mensen zijn of worden voor onszelf. We hebben het vanmiddag tegen elkaar te zeggen, ook voor onze jongeren. Indien gij dan met Christus opgewekt bent. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen niet die op de aarde beneden zijn, maar zoek de dingen die boven zijn. Weet u, en weet jij wat we vanmiddag dus ook moeten onderkennen, dat is dat een opgewekt leven ook een daadwerkelijk ander leven is. En wat zou ik daar vanmiddag van kunnen zeggen? Nou laat ik het vanmiddag proberen om in een beeld, dat eigenlijk door Paulus hier ook aangereikt wordt, laat ik het zeggen met een beeld. Weet je waar het op aankomt? Dat is dat je als opgewekt mens je vuile kleren gaat uitdoen. En dat je schone kleren gaat aantrekken. Ik hoef geen groot verhaal over te houden wat nou vuile kleren zijn en wat schone kleren zijn. He, dat weten we allemaal, er is verschil tussen. Nou, Paulus zegt, zo kun je het nou geestelijk ook zeggen. Doe nou die vuile kleren van de zonde, doe die uit. En trek nou die schone kleren van de reinheid en het gehoorzamen aan de Heere en zijn geboden. Trek die nou aan. Paulus zegt, als je een opgewekt mens bent, als de Heere Jezus werkelijk je koning en je verlosser, je zaligmaker is geworden, dan hoor je niet meer in oude kleding te lopen. Dan hoort dat vuil van het kwaad niet meer bij je leven. Dan hoor je een ander mens te zijn. Dan hoor je ook een opgewekt leven te leiden. Laten we vanmiddag proberen om ook samen daar wat meer helderheid over te krijgen. Wat zijn nou precies dan vuile kleding? En wat is schone kleren? In dit gedeelte zegt Paulus, weet je wat vuile kleren zijn? Vers 5. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid. Vuile kleren, hoererij, ja, allicht. Onreinheid, ja, ook dat gerommel met vrienden en vriendinnen op seksueel gebied. Ook dat wat je kan met die cd's, die video's, dat computerprogramma, hoort allemaal onder onreinheid. Ook die kleding, die daadwerkelijke kleding die zo uitdagend is. Ik krijg de indruk dat heel wat wasmachines tegenwoordig te heet staan. Je begrijpt al wel wat ik bedoel. Dus met andere woorden, we moeten wat dat betreft daar ook heel nadrukkelijk elkaar op wijzen. Hè, dat ook dat alles hier onder die vuile kleding wordt gevangen, om zo te zeggen. Hè. Wees daarin ook anders. Hè. Houd jezelf rein. Een ander voorbeeld van vuile kleding die uitgetrokken moet worden is wat we lezen in vers 8. Hè. Leg af gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken. Allemaal woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen. Maar er zit wel een, ja, wat we een moeilijk woord dan noemen, een progressie in. Het gaat wel van kwaad tot erger. Hè? Het is wel zo dat we tegen elkaar moeten zeggen, toornigheid, dat is een uitbarsting van boosheid. Je kunt soms zo boos zijn, dat je niet meer weet wat je doet. Dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Dat hoort niet bij een opgewekt mens. Gramschap, toornigheid, kwaadheid. Langdurige boosheid, hè, hoort daar ook niet bij. Hè. Je hebt soms mensen die, weet ik hoe lang, niet boos kunnen zijn op hun medemens. De Bijbel zegt het. Zon mag niet eens ondergaan over de toren. Dus als de dag aan het einde is, moet eigenlijk ook de moeite weer opgelost. Nou, dat is wel. Er kunnen ook tussen christenen conflicten en ruzies ontstaan. Mag nooit te lang doorsudderen. Dat moeten we altijd weer proberen op te lossen. Om te voorkomen dat de bitterheid onherstelbare schade doet ontstaan tussen mensen die heel dicht bij elkaar staan en bij elkaar horen. Lastering en vuil spreken, zegt de apostel, dat is ook allemaal oude kleding. Lastering, dat is dat je onwaarheden over mensen uitspreekt. Want je wilt eigenlijk die ander in een kwaad daglicht stellen. Lastering hoort er niet bij. En vuile praat. Vuile praat, vloeken, bastaardvloeken, schuine moppen. Allemaal kleding, oude kleding, vuile kleding. En die moeten worden uitgetrokken. Een opgewekt mens moet die vuile kleding uittrekken, elke keer weer opnieuw. En een opgewekt mens, hè, mag nieuwe kleding aantrekken. En die nieuwe kleding, die wordt hier door Paulus eigenlijk ook naar voren gebracht, bijvoorbeeld in dat 12e vers, hè. Doe aan, zegt hij, innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid. Allemaal zaken die onder de nieuwe kleding vallen. Nieuwe kleding, innerlijke bewegingen van ontferming. Wat is dat eigenlijk? Klinkt wel mooi, maar wat is dat nou? Ah, alles wat wij doen heeft zijn oorsprong in ons hart. Als wij een hart hebben dat niet het goede voor de naaste wil zoeken, dan zijn onze daden en onze woorden, die zijn ook niet goed. Als je nou wel een hart hebt dat met innerlijke ontferming bewogen is, hè, dat je het goede ook voor je naaste wilt zoeken, dat je op het goede van de naaste gericht bent, zal het ook je woorden bepalen, zal het ook je daden bepalen. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid, het moet van binnen goed zitten. Niet alleen tussen God en jou, maar ook tussen jou en de naaste. Opgewekt leven heeft alles te maken, hoe sta ik tegenover mijn medemens? Wat is ootmoed? Moet ik daar nog veel over zeggen? Nee, dat weet je toch, hè? Ootmoed, dat weet je. Ootmoed, dat is die O, die twee O's, naast elkaar, twee nulletjes. Klein, nederig. Ik ben niet groot in eigen ogen, maar ik wil klein zijn. Ik wil de ander ook dienen. Ik wil de ander niet een hak zetten. Ik wil de ander niet overvleugelen. Ik wil de ander dienen. Dat is ootmoed. Wat is langmoedigheid? Dat is lang van gemoed zijn. En wat is dat nou dan? Dat is geduld hebben. Geduld hebben met de zwakheden van je naaste. Want je komt erachter dat ook je naaste een gewoon mens is met allerlei zwakheden. Had je natuurlijk van jezelf ook al ontdekt. Maar ja, het is toch altijd moeilijker om ze bij je medemens te ontdekken dan bij jezelf. Maar nou, als ze je bij de medemens ontdekt, zal de langmoedigheid zeggen, ik probeer toch het goede voor de naaste te zoeken. Ook al is de naaste een onvolmaakt mens. Nou, doet aan. Trek die nieuwe kleding aan. Dat is opgewekt leven. Nou. Wie had in zijn leven een hart vol innerlijke ontferming? Wie was volkomen barmhartig, ootmoedig en langmoedig? Ja, de Heere Jezus. Ik zou de voorbeelden daarvan kunnen noemen, zo uit de evangelie vandaan. Hè? Maar jij weet het net zo goed als ik. De Heere Jezus. Hij was volkomen mens. Hij had alleen maar nieuwe kleding aan, om maar in het voorbeeld van deze dit gedeelte te blijven. En toen hem oude kleding werd aangedaan, toen was dat geen kleding, oude kleding van hemzelf. Hij had geen zonde. Maar hij heeft al de oude kleding van de zonde van ons aangekregen. En heeft die ook gedragen. Hij heeft ook de schuld over de zonde weggedragen. De Heere Jezus Christus, Hij is degene die volkomen was. En als wij nou opgewekt leven willen leiden, en dat is wat het verlangen moet zijn van ons hart, jongens. Dan moeten we natuurlijk niet zeggen van nou, ik zal dominee, ja goed, ik zal proberen om het beste ervan te maken. Ja, nee, goed, u hebt de dingen naar voren gebracht, ik zal proberen om het beste ervan te maken. Er komt niks van terecht. Niks betreft. Helemaal niet. Maar weet je, als wij opgewekt willen leven, weet je waar we dan naartoe moeten? Dan moeten we naar de Heere Jezus toe. Dan moeten we elke dag weer opnieuw met die oude kleding van ons naar de Heere Jezus toe en zeggen, Heere Jezus, wilt u mij die nieuwe kleding geven? Wilt u mij bekleden door uw geest? Dat ik naar uw evenbeeld mag worden vernieuwd. Dat ik werkelijk een opgewekt mens kan zijn. U hebt er recht op. Dat ik opgewekt leef. De mensen om me heen hebben er recht op. Dat ik opgewekt leef. Maar vooral, het gaat om uw eer, heren. Als we vanmiddag zo deze tekst met elkaar besproken hebben, hoop ik dat je begrepen hebt. In de eerste plaats, wat is dat nou? Opgewekt uit de geestelijke dood. Dat is de Heere Jezus leren kennen. De zaligmaker van je verzondigd leven. Ja. Wat is dat nou opgewekt leven? De vuile kleren uit. De nieuwe kleren aan. Elke dag weer opnieuw. Maar dan wel elke dag naar de Heere Jezus toe. Maak mij, Heere, door uw geest en door uw woord aan uw beeld gelijk. Amen. Danken en bidden. We willen ook bidden om een zegen over de maaltijd die we straks gebruiken. De zing in die dan daarna gehouden zal worden. We willen ook aan de Heer opdragen al het werk dat weer gaat plaatsvinden. De catechese, al het verenigingswerk. We zijn immers van de zegen van de Heer afhankelijk. Laten we samen danken en bidden. Is dat toch belangrijk, Heere, dat we als opgewekte mensen door het leven gaan. En dat dan in de geestelijke zin van het woord. Vanmiddag hebben we met elkaar erbij stilgestaan wat dat precies is. Opgewekt worden. Wat het precies inhoudt, opgewekt leven. Werk het uit, Heere. Werk het uit in ons aller hart en leven. Wilt u geven dat we ook onze toevlucht mogen nemen en blijven nemen tot u, o Heer Jezus Christus, wie alles ligt, die alles geeft, dat nu al in beginsel en straks volkomen. Heer in de hemel, wilt u geven dat dit woord niet alleen voor ons als jonge mensen een duidelijk woord is, maar ook voor ons als ouderen en ouders. Wat is toch ook belangrijk dat onze jonge mensen in hun omgeving opgewekte mensen hebben. Dat ze dat merken. Er is een geheim in het leven van vader en moeder. Er is een geheim van de mensen in de gemeente om me heen. Er is een geheim. De mensen zijn opgewekt. Ze hebben de Heer Jezus leren kennen. Ze hebben de Heer Jezus zo lief. Heren, wij willen u bidden om uw zegen over het werk dat weer gaat gebeuren in het midden van onze gemeente. Alle catecheses. Wat zal het zijn zonder uw zegen? Als u het huis niet bouwt, tevergeefs wordt er gebouwd en gewerkt. Uw zegen, Heere, wil die erover gebieden. catechese, mentoren, maar ook onze jonge mensen. Dat ze erbij betrokken mogen raken. Dat ze het mogen begrijpen wat het inhoudt door u elke keer weer opnieuw onderwezen te worden. Waarom u dat ook wilt en doet. Heer in de hemel, wilt u ook zijn met alle andere activiteiten die in het midden van de gemeente een plaats mogen hebben, alle verenigingen, alle bijbelstudies, alles wat gebeurt tot opbouw van het gemeentelijke leven, wil daar uw zegen op het gebied. Heer in de hemel, wij danken u dat we deze dag uit uw hand ontvangen. Een dag waarop zo samen ook stil mochten staan bij de dingen waar het om gaat. En we bidden van u of we ook nog een goede avond uit uw hand mogen ontvangen. Dat u een gezegend samen zijn geven, straks bij elkaar zijn om nog wat met elkaar te zingen. Dat de maaltijd die daar vooraf gaat ook zegenen heeft. Zo komen we samen tot u. U dankend voor uw goedheid. U biddend om uw blijvende zegen. We beseffen het, we zijn afhankelijk van u. Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem, de Heere Jezus Christus, alleen uit genade. Amen. Psalm 119, het zesde vers, is ook een prachtige belijdenis. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, omdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heere, gezegend en leer uw knecht, door het goddelijk woord een helder licht bevonden, en door uw geest al de eisen van uw recht. 119, vers 6 tot slot van ons samen zijn. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op jou en op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.